tekst nog eens lezen. Uit Johannes 12 en dan een gedeelte uit Romeinen 1. Johannes 12, vers 26. Prachtige tekst. Die ons zo het hele jaar zal begeleiden. Het is een tekst die eigenlijk vooraf gaat dat de Heer Jezus zijn discipelen vertelt dat hij gaat sterven. En dan zegt hij dat als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft hij op zichzelf. Maar indien hij sterft, dan brengt hij veel vrucht voort. En dan zegt hij, wie zijn leven lief heeft, maakt het dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. En dan komt de tekst. Het is altijd heel goed om die in een context te lezen. En dan staat er, indien iemand mij wil dienen. Heer Jezus die zegt tegen u een uitnodiging. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, en nu komt iets heel bijzonders. De Vader zal hem eren. Daar word ik al stil van. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. En dan een gedeelte uit Romeinen 1. Ik zal het voornamelijk hebben uit Romeinen 1, vers 1. Maar ik lees de eerste 7 versen. Dat dat zo die inleiding is op de brief die Paulus schrijft aan de gemeente in Rome. En dan zegt hij, Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften, aangaande zijn zoon gesproten uit het geslacht van David naar het vlees. Naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaart God zoon te zijn in kracht. Jezus Christus, onze Heere, door wie wij genade en apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken door zijn naam onder de heidenen tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan alle geliefde Gods, geroepen heiligen die te Rome zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik wil nog even met u bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u ons bedouwt met die Heilige Geest in het spreken en in het luisteren. Dat de belemmeringen die in ons hoofd zijn, de belemmeringen die er zouden kunnen zijn in het spreken, de belemmeringen die er zouden kunnen zijn in het luisteren, wilt u dit wegnemen, Vader, zodat we uw stem mogen verstaan. Ik bid dat het niet alleen woorden zullen zijn die gesproken zullen worden, Vader, maar dat het echt in ons hart landt, zodat het van binnenuit zal ons veranderen en ons vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. Wilt u zo in die stilte spreken en ons zegenen, Heer, in de naam van uw Zoon Jezus. Amen. We zijn al een hele tijd zijn we al bezig vanaf de vakantie met de vraag waarom zijn we hier op aarde? En waarom heeft God ons geschapen? Wat is het doel van ons leven? En een van de antwoorden die zo staat in Johannes 12, dat is dat we geschapen zijn en een uitnodiging krijgen om de Heere God, om de Heere Jezus echt te dienen. En nu is het zo dat ik heb daar al 2 of 3 preken eigenlijk aan besteed van over het dienen en een dienstknecht te zijn. Maar toen ik deze week daarmee bezig was, toen was er eigenlijk 1 vraag die bij me opkwam en dat was de vraag, waarom zou ik de Heer Jezus dienen? Als ik zo die uitnodiging zie van indien iemand mij wil dienen, hij volge mij, het is een uitnodiging, maar wat is de reden waarom moet ik op die uitnodiging ingaan? Waarom? Wat is eigenlijk de reden dat ik me niet mezelf wil dienen? Of dat ik degene dien die het hoogste bedrag betaalt, waar ik de hoogste loon ontvang, die het hoogste salaris betaalt. Maar waarom is het nu zo dat we een keuze maken om de Heer Jezus te dienen? Wat is nu de achterliggende reden? En weet je, ik besef zo ten diepste dat als we de waarom-vraag niet beantwoorden, als die oppervlakkig is, als die waarom-vraag, waarom zouden we de Heer Jezus dienen? Als die oppervlakkig is, zal het ook een oppervlakkig dienen zijn. Als het een diep waarom is, dan zul je ook verder willen gaan in het dienen. Ik wil een kort voorbeeld geven. Als je mensen zegt, als we zo samen, met Rietje doen we voorhuwelijkse begeleiding. En als we dan ook met jongeren samenkomen en je zegt ze dan van, ja, je mag voor het huwelijk geen seksualiteit, geen seksueel verkeer hebben. Je mag geen seksuele gemeenschap hebben. En je geeft het waarom niet, dat dat een hoger doel heeft van degene wat het verlangen is, dan zul je zeker zijn dat de mensen dat niet kunnen, dat kunnen ze niet verhapstukken, dat kunnen ze niet waarmaken. Als je de diepe waarom-vraag niet stelt van dat God eigenlijk seksualiteit gegeven heeft in een huwelijk, in een heel bijzonder verbond, en dat God dit bewaard heeft voor het huwelijk, en dat het heel bijzonder is eigenlijk dat God dit als een beeld gegeven heeft van de liefde ook, in alle eerbied gesproken, tussen bruid en bruidegom. En dat hij dat bewaard heeft, dat intieme, die intimiteit, voor het huwelijk. En je die waarom-vraag niet beantwoordt van je leven en zegt van, ja Heer, ik wil daadwerkelijk trouw zijn daarin om u te eren en u daarin te volgen. Als je dat niet, als je niet weet waarom, en je zegt oké, je mag het niet, omdat het alleen in de Bijbel staat, omdat iedereen het zegt, omdat de kerk het zegt, omdat de oudste het zegt, heb je geen enkele kans om je rein te bewaren. Daar ben ik echt van overtuigd. Ik geloof dat ook als het die uitnodiging komt van de Heer Jezus, van indien je me dienen wil, en me volgen wil, die uitnodiging, kom naar me toe als dienknecht en volg me. En dan die geweldige belofte dat de Vader ons zal eren, waar ik echt heel stil van word en buig en zeg van, Heer, hoe is het mogelijk dat u komt in mijn leven als ik de Heer Jezus volg, dat u mij wilt eren. En dan is het zo dat als je over die waarom-vraag nadenkt, dan wil ik iets vertellen over Paulus. Paulus die schrijft een brief aan de Romeinen. En nu is het zo dat in Rome, daar is een gemeente, maar hij heeft de gemeente zelf niet gesticht. Dus die gemeente in Rome heeft Paulus zelf niet gesticht. Maar hij kent wel sommige mensen in die gemeente. En dan beschrijft hij deze mensen in van die bijzondere brieven in het Nieuwe Testament. En dan begint hij zich voor te stellen. En dan begint hij met een, dan zegt hij Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus. Een geroepen apostel afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Hij geeft daar eigenlijk drie dingen geeft hij aan. Eerstens zijn status, hij is een dienstknecht van God. Het tweede is zijn roeping, hij is een geroepen apostel. En derde is de missie die hij heeft, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Maar hij begint zich dus voor te stellen met een dienstknecht van God. Nu heeft hij alle reden om zeg maar een andere lijst te laten zien. Dat hij theoloog is, een enorme theologische opleiding heeft gehad. Hij heeft zeg maar het Romeins staatsburgerschap, dat zal zeker in de gemeente, een Jood die het Romeins staatsburgerschap heeft, dat zal zeker indruk maken in die gemeente van Rome. Maar daar kiest hij niet voor. Hij kiest ervoor door te schrijven, de hoogste titel die hij eigenlijk heeft is dienstknecht van Jezus Christus. En dat woord wat hier gebruikt wordt, dat is nog een ander woord wat in Johannes 12 staat. In Johannes 12 daar staat diakonos, een dienaar. Het woord wat hij hier gebruikt, dat is wat Paulus hier gebruikt, is doulos. En dat betekent slaaf. Het is heel bijzonder vertaald in de MBG-vertaling dat ze daar vertaald hebben dienstknecht. Dat betekent het ook, dienstknecht. Maar wat hij eigenlijk zegt, dat is ik ben een doulos, ik ben een slaaf van Jezus Christus. Ik ben een slaaf van Jezus Christus. Ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. En weet je, Bij hem direct laat hij dus eigenlijk zien in deze aanhaling waar het voor hem om gaat. Waarom dat hij een dienstknecht, wat dat de hoogste titel is in zijn leven. Een dienstknecht te zijn van Jezus Christus. Een doulos te zijn. Je zou het ook kunnen vertalen, en er staat ook in sommige vertalingen, een lijfeigene is een oud woord, lijfeigene, maar dat is iemand die zeg maar bezit, iemand anders bezit. Hij is een lijfeigene. Hij is gekocht en betaald en behoort tot je eigendom. En dat is hetgene eigenlijk voor Paulus, die laat hier direct zien van waar het in zijn leven om draait. En als je de brieven leest, en als je ook kijkt in Handelingen, gisteren waren we op een studiedag in Brunsum, en daar werd een hele dag werd het hoofdstuk, werd de boek Handelingen behandeld, in vier lezingen. Het was een hele bijzondere dag om daar zo met broers en zussen te zijn. Maar wat de kern van zijn boodschap is, van Paulus, hij zegt eigenlijk steeds, en dat vind je onder andere in Handelingen 17, de kernboodschap van Paulus is, Jezus moet lijden, Jezus moest komen om te lijden. En het tweede wat hij eigenlijk schrijft, is dat Jezus die we verkondigen, is de gezalfde. De Jezus die ik verkondigd, is de gezalfde. Dat is de Messias. Dus altijd vind je dat terug, of in zijn brieven, of als hij ergens gaat. Jezus moest komen om te lijden. En tweedens, Jezus is de Messias. Hij is de gezalfde, hij is de Christus. Gezalfde in de zin van een profeet, een koning en een priester, die werden gezalfd. Die werden gezalfd. En hij is de gezalfde. Koning, priester en profeet. En in de gemeente van Korinthe, daar heeft hij maar één doel en dat is steeds, zoals we weten, dat hij staat. Ik ben gekomen naar jullie om niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het draait in hem zijn leven allemaal om Jezus Christus. Ook in die eerste verse die hij zo schrijft, daarom heb ik dat zo in die helemaal voorgelezen. Daar vind je 7 keer in die eerste verse, zegt hij, in die eerste 7 versen, ik weet niet of het je is opgevallen, daar schrijft hij Jezus Christus, zijn Zoon, Gods Zoon, Jezus Christus onze Heere, geroepene van Jezus Christus en van de Heere Jezus Christus. In 7 versen noemt hij 7 keer de naam van Jezus Christus. Daar gaat het bij hem om. En dan is hij trots op die titel doulos, slaaf van Jezus. Slaaf van Jezus Christus. Nou, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar als je zeg maar, als ik dan over nadenk dat het een eretitel is om slaaf te zijn van Jezus Christus, dat is dan iets positiever vertaald in de NBG-vertaling van dienstknecht van Jezus Christus, maar daar staat dus daadwerkelijk slaaf van Jezus Christus. En als dat een eretitel is, dan moet je weten, waarom heeft hij dit nu gezegd? Waarom heeft hij nu geschreven slaaf van? Want dat is toch eigenlijk, ik weet niet of je dat zelf zo als een positieve uitdrukking ervaart, als iemand zegt, ik ben slaaf van. Want dat heeft vaak te maken met een verslaving of een afhankelijkheid. Of dat je dus niet meer beschikt over je eigen wil. Of dat je dus niet meer kunt kiezen van wat jij zelf wil en wat je zelf fijn vindt. Maar dat iemand anders dat voor je doet. Dus waarom noemt hij zich nu slaaf van Jezus Christus? Waarom is dat? Nou, die vraag heb ik mij eigenlijk de hele week eigenlijk gesteld. En ik kwam tot iets heel bijzonders eigenlijk. En dat wil ik u kort eens uitleggen. Ik had daarvoor nodig een boek uit het Oude Testament om dat goed te begrijpen. En dat was namelijk het boek Hosea. Hosea. En het boek Hosea, dat geeft iets heel bijzonders eigenlijk. Als u dat boek nog nooit gelezen heeft, ik vind het een van de mooiste boeken in het Oude Testament als het gaat over de liefde van God voor zijn volk. En het is zo dat in het boek Hosea, daar vind je eigenlijk het volgende, dat God die laat in dat boek eigenlijk iets zien van zijn diepe, intense liefde, maar ook van zijn gekrenktheid. Gekrenkt zijn in dat de geliefde, het volk Israël, zijn geliefde, zijn volk, dat hij die liefde eigenlijk wil geven en dat die liefde niet gegeven kan worden omdat het volk zich afwendt van hem. Je ziet daar eigenlijk de Heere God, in alle eerbied gesproken, als een gekrenkte minnaar wordt hij daarvoor, laat hij zich ook zien. Met alle pijn en moeite en alle verdriet wat het hem doet om zijn bruid, dat hij als bruidegom zijn liefde wil geven aan zijn bruid, en die bruid die wendt zich af. En dan zie je in dat boek, zie je eigenlijk dat het Israël eigenlijk op 3 verschillende gebieden zich totaal afkeert van de Heer God. Namelijk het eerste gebied, dat vind je, ik zal het u zo vertellen, het eerste gebied is het ontrouw in de eredienst. De ontrouw in het aanbidden van God. Hosea 8 vers 5, er staat, van hun zilver en hun goud hebben ze zich afgodenbeelden gemaakt, tot hun verderf. Het volk had zich van het zilver en het goud had het zich afbeeldingen gemaakt. En daarvoor bogen ze zich neer, als het gouden kalf. Niks geleerd van Egypte. Helemaal niets. Van de woestijn. Van de plaag. En wat dat eigenlijk met zich meebracht. Nee, ze hadden zich weer eigen een afgod gemaakt. En hadden een eigen eerdienst gemaakt. En waren rondom die afgodenbeelden aanbaden ze. Het tweede was dat ze zich totaal niet hielden aan... dat ze baden dat God hun een koning zou geven. Ze wezen zelf de koningen aan. Je ziet het ook in die hele geschiedenis van Hosea. Daar wordt de ene koning naar de andere genoemd. En dan zie je dat de ene vermoordt de andere. En dan, zo wordt er eigenlijk, dat was een grote chaos. Want daar stond het koningschap, de afvalligheid in het koningschap. Het volk kiest koningen. En het volk kiest koningen zonder te overleggen met God. Hosea 8 vers 4. En het laatste, het derde was, ze gingen verbonden aan met vreemde koningen. Met vreemde volkeren. Dus er was een totale afgoderij. Er was een totaal zich afwenden van God. Nu is het zo dat, dan zie je eigenlijk dat God reageert als een gekrenkte minnaar. Als iemand die een bruid gekoesterd heeft, die een bruid wil verzorgen, die zijn liefde eigenlijk wil geven. En die bruid, die is overspelig. Die houdt zich bezig met hoererij. Wat afgoderij is. En dan krijgt Hosea een opdracht. Ik vind het heel indrukwekkend wat het boek eigenlijk vertelt. Hosea, die God vraagt aan Hosea... om met een ontuchtige vrouw te trouwen. Een ontuchtige vrouw is geen ander woord als een hoer. Een vrouw die zich verkoopt. En Hosea die krijgt de opdracht om met een ontuchtige vrouw, met Gomer, te trouwen. Hij doet dat ook. Alles met het beeld eigenlijk wat God Israël wil tonen. En ze krijgen dan 3 kinderen. En deze 3 kinderen die krijgen de namen waarin dus eigenlijk tot uitdrukking komt dat er een oordeel komt. Het leven van Hosea laat zien eigenlijk wat God zo door het leven van Hosea met het huwelijk wat hij sluit met Gomer, wil God laten zien de relatie, hoe die is tussen Israël en hem. En de kinderen, het tweede kind, dat heet niet ontfermde. De betekenis van haar naam was niet ontfermde. En het derde kind dat wordt genoemd, niet mijn volk. God liet door de namen van de kinderen zien wat de toestand was van het volk en de relatie tussen hem en zijn volk. Dan is het zo dat Gomer die trouwt dan, maar het is zo dat zij hem weer ontrouw wordt. Gedreven door goud en zilver staat er, ik wil mij achter mijn minnaar aangaan, die mij mijn brood en water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en drank geven. En die pijn en dat verdriet, die diepe afwijzing, moet je je voorstellen bij Hosea. Zijn vrouw, 3 kinderen, gaat weer weg. Hij vervalt weer in hetgene waar ze uitgetrokken is. En dan zie je eigenlijk dat Hosea, zoals God dat ook volgt met Israël, dan ziet hij hoe zijn vrouw besmeurd wordt, hoe zijn vrouw eigenlijk vernederd wordt. Hoe er een totale verloedering optreedt. En in het derde hoofdstuk komt er dan iets heel bijzonders. Dan zegt God tegen Hosea, en ik heb veel commentaar gelezen, de naam van Gomer is daar niet genoemd, maar iedereen gaat ervan uit dat het Gomer is. Die komt weer op de slavenmarkt. En dan zegt God tegen Hosea, ga nu naar de slavenmarkt en koop haar terug. Koop haar terug. En dan is als het ware, Gomer die is slaaf, is een slavin. Zij is een slavin die daar tentoongesteld wordt met haar naakte lichaam. Totaal vernederd, verloederd. En wordt er te koop aangeboden. En Hosea gaat daar naartoe. En hij koopt zijn vrouw. En hij zondert ze af, staat er. Hij heiligt eigenlijk haar. En dan zie je eigenlijk wat dan gebeurd is, om het goed te snappen, dat als het ware Gomer slaaf geworden is van Hosea. Een lijfeigene. Maar wat is dat dan? Dat is dat je door een geliefde gekocht wordt. Door een geliefde die eigenlijk gezien heeft hoe je vernederd bent. Hoe je verduisterd wordt in je verstand. Hoe je eigenlijk verloedert. Dat er niks meer eigenlijk overblijft van je persoonlijkheid. Van je totaal kapot. Totaal kapot. Weggeworpen. Als een ding gebruikt. En nu niet meer waardevol. En dan maar op de markt gezet. En verkopen aan de hoogste bieder. En als het ware is het zo dat Hosea komt en hij koopt haar terug. En zij is dan slaaf. En dat hele boek Hosea, dat heeft eigenlijk iets heel indrukwekkends. Waarin God dan in het leven van Hosea iets laat zien van zichzelf. Dat van die gekrenktheid, van het verdriet, van de ontrouw en zelf trouw blijven. Van het geschonden zien dat iemand geschonden wordt. En aan de lijn blijven en hem laten gaan. En dan zie je eigenlijk dat er dan op die slavenmarkt, dan zie je dat God als het ware zijn bruid weer koopt. En dan zegt Paulus ook, die zegt dan ook dat we niet meer van onszelf zijn, want we zijn gekocht en betaald. En hij is slaaf van Christus. Begrijp je wat dat nu betekent? Slaaf van Christus te zijn. Als ik dat besef, hè, dat ik kon het pas goed begrijpen toen ik het boek Hosea, ik heb het een aantal keren gelezen. Ik kon het pas goed begrijpen wat dat te betekenen heeft als hij zegt, hij is slaaf van Christus. Hij is gekocht door Christus. Hij is zijn eigendom. Hij is zijn lijfeigene. Paulus beseft, ik ben in de duisternis. Ik ben verrot. Ik ben misbruikt. Ik ga in een richting die de afgrond ingaat. Ik ben verloren. Overgeleverd aan mijn eigen ik. Overgeleverd aan de Satan. Overgeleverd aan de duisternis. En ik kom op de slavenmarkt terecht. En daar sta ik dan. En dan komt Christus. En hij komt. Om mij te kopen. Om u te kopen. Om Paulus te kopen. En als het ware ben je dan een slaaf van hem geworden. Maar wat ben je dan voor een slaaf? Wat is dat niet bijzonder? Petrus die zegt het zo. We weten dat gij niet met vergankele dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van die ijdele wandel die ze van de Vader overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk lam. En nu zeg ik iets in deze context, en dat is namelijk dat een christen, dat moet je goed begrijpen, als ik dit alleen dit zinnetje zeg en je zou de hele preek niet luisteren, dan zou het niet waar zijn. Maar in deze context, een christen is niet vrij. Begrijp je dat? Een christen is niet vrij. Hij is gekocht. Hij is betaald. En hij is in die zin niet vrij. Hij is eigendom van. Hij is slaaf van. Een dienstknecht van. En het is zo dat... wat me meer en meer eigenlijk bewoog, een bewogenheid is dat, of en aan de andere kant ook verdriet, dat zie ik dat er een tendens namelijk is bij christenen, dat ze zien dat ze de Heer Jezus moeten aanvaarden als hun verlosser en hun redder. En dan zeggen ze, of dan is er een gedachte, dat hij nog Heer moet worden. Dat er op een gegeven moment in je leven, dan kun je de Heer Jezus aanvaarden als je Heer en Redder. En dat je dan een weg met hem gaat en op een gegeven moment, dan ben je zover om hem te aanvaarden als je Heer, als je Kyrios. En dat staat totaal tegen Gods woord in. Het gaat totaal tegen Gods woord in. De leugen is, wij aanvaarden Jezus niet als Heer. Hij is Heer. Hij is Heer. Je aanvaardt hem niet als Heer. Hij is Heer. Hij is de Kyrios. Hij is degene die jou betaald heeft. Die jou gekocht heeft. En hij is Heer. En dat is nu de boodschap van morgen. Is hij Heer? Wanneer weet je dat hij Heer is? Wanneer weet je dat? De Heer Jezus zegt, wat noemt gij me Heere, Heere, in Lucas 6? Wat noemt gij me Heere, Heere, en ge doet niet wat ik zeg? Het is niet met de mond te belijden dat hij Heer is. Het is niet zo dat je zegt, ik noem hem Kyrios. Maar het is dat je dat doet wat hij zegt. En je kunt het pas doen aan wat hij zegt. Je kunt pas doelloos zijn. Je kunt pas een dienstknecht zijn. Je kunt hem pas volgen als je beseft, weet waarom. Waarom? En het waarom is erin gelegen als je de diepte kunt begrijpen wat het boek Hosea ons te vertellen heeft. Als je de diepte kunt begrijpen dat je niet meer eigendom bent van jezelf. Dat je op een slavenmarkt hebt gestaan. Dat je naakt was. Dat je geschonden was. En er komt een minnaar. En hij komt en hij koopt je. En dat niet met zilver of goud. Dat doet hij met zijn eigen bloed. Met het lam. Het onberispelijke lam. Maar dan zegt de Bijbel ook. Als je dus zegt van waarom zou ik de Heer Jezus dienen? Waarom zou ik op die uitnodiging ingaan? Indien iemand me dienen wil, hij volgt mij. Waarom? De Bijbel zegt het volgende. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op uw barmhartigheden Gods, dat hij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. En dan staat dat dit is uw redelijke eredienst. Dat is redelijk. Het is redelijk. Het is redelijk om je lichaam te stellen en te geven aan de Heere God. En het bijzondere is eigenlijk dat er zo staat een levend, heilig offer. Dat is iets totaal anders. Wat in het Oude Testament gebeurde, daar werden offers eerst gedood. En dan werden ze als een doodoffer, werden ze aan de Heere God gegeven. Als voorafspiegeling dat er levende offers zouden zijn. En dat is de uitnodiging. De uitnodiging als Jezus zegt, wat noemt je me Heere en Heere, als je niet doet wat ik jullie zeg. Dan is het de uitnodiging is om je leven echt te stellen als een levend, heilig offer. Een levend offer. Weet je, soms zijn er mensen die willen wel voor het geloof sterven. Maar hoeveel willen er voor het geloof leven? Hoeveel willen er echt leven dat ze zeggen, Heer, ik wil u echt volgen. U bent mijn Kyrios. Ik ben uw eigendom. En dat is zo dat, zoals ik al zei, het zal, als je dit waarom niet doordenkt, als je niet zelf op jezelf ziet als iemand die als een slaaf was van de duisternis. Als iemand die verdoemd was, iemand die geschonden was, iemand die de afgronden liep. Iemand die was gescheiden van God. Als dat niet diep tot je doordringt, dan is het zo dat de andere kant zal ook oppervlakkig zijn. Als je zegt, ja, ik wil Jezus dienen, en dan vul je dat in. Maar als het een oppervlakkig antwoord is, zul je een oppervlakkige dienaar zijn. Ben je een oppervlakkig, dan zul je nooit tot de conclusie komen, ik ben een slaaf. En dat is de hoogste titel. Zoals Paulus schrijft, hij stelt zich voor. Moet je je voorstellen wat de man allemaal had kunnen schrijven. Als ze mij vragen van Miel, wie ben je? He, als ik me moet voorstellen. Ik heb nog nooit gezegd, ik ben een slaaf van Christus. Dan vertel ik wie ik ben, wat ik heb gedaan, wat voor een opleiding dat ik heb gedaan, wat ik maatschappelijk eigenlijk voorstel. Dat ik een prachtige vrouw heb en heerlijke kinderen. Dat ik opa ben. Ik vertel veel dingen. Goede dingen. Bijzondere dingen. Enorme zegen. Maar ik heb me nog nooit voorgesteld als een slaaf van Christus. Ik hoop dat ik dat ooit eens kan doen. Ik zal het volgende week ook niet doen. Maar ik bid echt God dat ik zeg van Heer, en nu is het oprecht. Zoals ik me voorstel als de man van Rietje. Zoals ik me voorstel als de vader van mijn kinderen. Zo heb ik dezelfde intentie om me voor te stellen als een slaaf van u. Maar ik probeer oprecht te komen daarin. Ik wil daarin groeien. Ik wil daarin echt zo gaan dat ik zeg, Heer, ik wil dat doen wat u zegt. Ik wil dat doen wat u zegt. Helpt u me. Helpt u me. Wilt u dat in me bewerken? Zowel in mijn wil als in mijn werken. Helpt u me op uw zoon te lijken, Heer. Ik hoop dat iets, en dat wil ik zo mee eindigen, dat sprak me zo ontzettend aan. Als het gaat over dienen. Als hij een Bijbel bij zich heeft, Psalm 123. Daar staat: ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel troont. En dan staat er zo bijzonder, vind ik dat. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren. Gelijk de ogen dat dienst maakt zijn op de hand van haar gebiedster. Zo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadigd zij. Deze psalm, dat geeft zo aan dat we kijken naar God, we kijken naar de Heer Jezus. We kijken naar zijn handen en we kijken naar zijn ogen. En hij hoeft maar een beweging te doen en we willen dat doen. Begrijp je, dat is zo bijzonder. Dat is niet dat hij ons uitnodigt of dat hij zegt van Miel, kom, je bent nu bezig met je werk of met je gemeente. Kom nu eens met wat ik graag wil. Nee, dat ik mijn ogen opgericht heb op hetgene wat hij eigenlijk wil. En dat ik de wensen die de Heer Jezus heeft over mijn leven, dat ik dat hem eigenlijk van de ogen aflees. Dat je kijkt van Heer, zo wil ik u dienen. U hoeft hem maar te zeggen. U hoeft maar een handbeweging te doen. En ik wil u dienen. Dat dit zo in ons leven mag zijn. Dat dit zo in je leven mag zijn. En weet je, ik zal je één ding zeggen. Ik proef er al 18 jaar iets van, of meer dan 18 jaar, meerdere jaren, zolang ik christen ben. Ik proef er meer en meer van wat het betekent. Ik kan geen vervulder leven hebben als in hem zijn weg te wandelen. Ik ben er echt volledig van overtuigd dat ik geen mooier leven kan hebben met een hoger doel als dat ik dat nastreef wat God voor mij heeft weggelegd. Ik geloof dat ik nergens een vervulder leven kan hebben door te wandelen in de werken die hij heeft voorbereid. Ik kan geen vervulder leven hebben, niet in mijn huwelijk, als ik zie van ik doe in mijn huwelijk datgene wat God wil, wat ik ben als man en als vader. En ik streef daarna. En als ik dat realiseer in mijn relatie met Rietje, of in mijn relatie met onze kinderen, of in de relatie met onze kleinkinderen. Als dat het doel is, Heer, daarin wil ik u dienen. Dan heb ik geen vervulder leven in mijn huwelijk als dat. Daar ben ik van overtuigd. Of op mijn werk. Of in de gemeente. Of dat je in je vriendschappen. Of in je dienen in de gemeente. Dat is geen vervulde leven als te wandelen in datgene wat God wil. Dat hij zegt, kom. Kom en ben daar waar ik ben, zegt de Heer Jezus. Laten we zo even stil zijn als we zo voor avondmaal vieren. Dan wil ik vandaag echt zo centraal in de gedachte zo neerleggen van dat we in het avondmaal echt zo beseffen, als we dat brood breken en die vrucht van de wijnstok elkaar aanreiken, dat de Heer Jezus dat ons aanreikt. Dat we zeggen, ja Heer, dit is het offer wat u, we gedenken het offer wat u heeft gebracht. En ik wil een doulos van u worden. Ik wil een doulos van u zijn. U bent Heer. Ik wil zo Ferdinand en Stefan en Henk zo uitnodigen om me te helpen bij het avondmaal. En Saskia en Ludmila, dat zij even naar voren komen. Om ons te begeleiden als de bekers rondgaan en het brood.